Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En Lien's partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praat ik met Daan en Brechtje over de geboorte van hun dochter June.
De zondag voordat ik ging bevallen, toen was de verjaardag van Fanny in Duitsland. Zij werd 40. En toen was er, ik zou daar naartoe gaan, want ik was nog geen 37 weken zwanger, dus dat zou allemaal kunnen. Alleen op de dag zelf dacht ik echt, ik weet het niet. En toen heb ik met jou overlegd en toen zei ik, ja, moet ik dat nou wel doen? Want stel je voor dat ik daar zit, dat het daar in Duitsland begint en dat jullie allemaal hier zijn en dan. Weet je, als jij alleen naar Duitsland moest komen, maar ja, het voelde ineens zo'n enorme heuvel of zo die je over moest, dat ik uiteindelijk heb gebeld en heb gezegd, ik durf het gewoon toch niet aan. Terwijl, nogmaals, ik was nog geen 37 weken zwanger. En toen ben ik die zondag niet gegaan. En de dag erna was een hele rare dag.
Ja, want jij had toen al overdag last van... Nou, je voelde je een beetje raar, meen ik me te herinneren. En toen 's avonds, toen begonnen de harde buiken.
Ja, aan tafel.
Aan tafel en ik zie jou nog liggen of hangen op de bank. En toen 's avonds, toen de kinderen naar bed moesten, toen had je er nog steeds last van. En toen zei je, nou, ik ga in bad, leg jij de kinderen maar in bed.
Ja, want het was... Ik voelde harde buiken en ik dacht de hele tijd... Nou, bij die vorige bevalling heb ik dat de hele tijd zitten ontkennen. En nu dacht ik, ja, oké, misschien zijn het harde buiken, misschien is het niks. Ik ben precies 37 weken zwanger, dus als het iets is, dan is het oké. Laat ik nou niet echt weer mijn kop in het zand steken, maar een klein beetje wel aandacht eraan besteden. Maar het voelde allemaal nog zo weird dat ik ook niet durfde te zeggen, ik heb weeën. En toen gingen we de tanden poetsen van de kinderen en toen voelde ik, oké, dit lukt gewoon echt niet meer. Jij moet het helemaal overnemen. Toen ben jij ze in bed gaan liggen, ben ik in bad gaan zitten.
Ja, en jij had wel al, volgens mij een paar dagen daarvoor, dat witte rolkoffertje met alle spulletjes voor in het ziekenhuis klaargezet.
Ja, want deze keer dacht ik dus ook, ik ga zorgen dat dit mij niet weer overvalt. Daar voelde ik me nog steeds een beetje schuldig over. Ik dacht, ik ga alles heel serieus nemen. 37 weken, het zal wel niet, maar je moet er rekening mee houden dat het kan. Dus dat koffertje moest klaar. En ik voelde me daardoor dus ook heel ontspannen op het moment dat het misschien wel, misschien niet zou beginnen. En toen plonste ik in dat bad en dat was zo lekker en ontspannen. En toen durfde ik ook een beetje het idee toe te laten van, ja, misschien begint het echt wel. Het maakt niks uit. Ik mag gewoon, zeg maar, er zijn geen risico's, het is geen vroeggeboorte. Dus ik ga me hier helemaal aan overgeven. En doordat ik me zo ontzettend lekker daaraan zat over te geven, zakte die weeën weer in en dacht ik, oh jammer, ja, misschien is het toch niks.
Ja. En ik moet zeggen dat ik me in mijn herinnering ook best wel relaxed was. En ik kan me ook voorstellen dat dat te maken heeft met het feit dat ik me over de twee kinderen kon ontfermen. Dus dat je daar, dat een soort van afleiding is. Maar ik had er ook meer vertrouwen in dan bij de bevalling daarvoor. En ik ben toen wel, evenals bij eerdere bevallingen, ben ik meteen gaan slapen. Met het idee, ja, dat is wel zo handig. Want op het moment dat het gebeurt en het wordt een hele lange bevalling, dan ben ik in ieder geval fris. En kan ik je bijstaan. Dus ik ben toen gaan slapen.
Ja, en ik dacht, ik ga dat ook doen. Want als het vals alarm is, dan wil ik niet de hele nacht zitten denken, ieder gevoeletje zitten analyseren. Ik ga gewoon mijn ogen dicht doen en slapen. Maar dat was echt een no-go, want ik voelde al naar twee keer omdraaien. Nee, dit zijn volgens mij gewoon echt weeën. Nu ga je je daaraan overgeven. En toen ben ik eruit gegaan. Dus had ik bedacht, ik ga op de bank zitten, zoals ik die weeën ook steeds had opgevangen bij de geboorte van Joep, de eerste. En daar ging ik zitten, helemaal genesteld. En echt, het ging voor geen meter. Het zat helemaal niet lekker. Ja. Toen ben ik uiteindelijk in de badkamer gegaan. Daar was het heel lekker warm. En daar ben ik heel erg gaan bewegen. Ook echt omdat ik dacht, ik ga alles in deze geboorte. Dit is de laatste. Ik ga alles uitproberen. Weet je, ik ga alles wat ik geleerd heb en wat ik bedacht heb. Dat ga ik ook allemaal proberen te doen. Dus ik heup wiegen en squatten en weet ik veel wat. Ik was echt lekker bezig.
Maar ik ben me ook te herinneren dat jij met mij op een gegeven moment wel in bed hebt gelegen. Dat ik op een gegeven moment wakker werd en dat je toen weg was.
Ja, dat was dus toen we allebei gingen slapen. Toen ben ik na een korte tijd, ik heb er niet lang gelegen, maar jij slaapt gewoon altijd heel snel. Ja. Toen ben ik eruit gegaan. En toen heb ik jou volgens mij om 1 uur of 1 heb ik jou wakker gemaakt. Omdat ik dacht, ja, het zijn echt weeën. Ja. Ik moet misschien even overleggen. Eerst met jou en jij zei...
Bel de verloskundige maar.
Ja, en ik moest het ziekenhuis bellen. Dus ik belde het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik helemaal over mezelf heen buitelde om te zeggen... Ja, het stelt allemaal nog niet zoveel voor. En ik kan nog gewoon praten. Maar ik wilde namelijk in een bevalbad met datzelfde idee... Alles wil ik in deze geboorte. Wil ik gewoon pakken wat ik pakken kan. Dus ik wil ook dat fucking bevalbad. Dat moet van de lijst gestreept. Toen heb ik gebeld, omdat ik ook dacht... Ja, als ik nu bel en het duurt nog uren... dan heb ik hem in ieder geval alvast voor mij gereserveerd. En toen zei ik... Ja, ik heb derde kindje. Zoveel weeën om de zoveel tijd. Het valt allemaal nog wel mee. Maar ik wil graag in een bad. Is die beschikbaar? Toen zei ze zoiets van... Ja, ik geloof het wel, lalala. Maar ze ging er niet echt op in. Maar ze was wel heel stellig dat ze zei, je moet komen. Ja. Ze zei, nee, het valt allemaal nog mee. Nee, zei ze, het lijkt me echt verstandiger dat je komt.
Ja, want jij zei wel, volgens mij zijn het wel een soort van weeën, maar het voelt ook een beetje als gewone harde buiken. Alleen dan gewoon.
Het waren wel weeën, maar niet, ik moet alle zeilen bijzetten, ja. Weeën.
Nadat jij ophing met het ziekenhuis en zei, we moeten naar het ziekenhuis, dan wist ik, oké, het begint. Maar het was midden in de nacht, er lagen 2 kinderen van, eens even kijken, hoe oud waren die toen? Van 3 en 5 te slapen. Gelukkig woonde jouw zus schuin tegenover ons, die ook hoogzwanger was op dat moment. Die heb ik gebeld en die was enigszins verschrikt van, nu al? Oké. En die is toen naar ons toegekomen. En die is toen in ons bed gaan liggen. En ik heb het rolkoffertje gepakt. En we zijn in de auto gaan zitten.
Ja, toen heeft ze eerst nog die legendarische foto gemaakt. Wij met z'n tweetjes met onze slaaphoofden.
In de gang. Het was inderdaad ook best een beetje vreemd. Omdat je wel weeën had. Maar ze waren nog helemaal niet zo heftig. Thuis.
Ja.
En je was eigenlijk heel erg relaxed. En je was een beetje giechelig. En dat was ik ook van... Gaat het dan nu echt? Ja, oh. Maar toen we in de auto stapten en we gingen rijden, toen werd het in één keer bij
toen
jou,
ja.
Werden die weeën. Toen kreeg je plotseling, voor mijn gevoel, echt plotseling persweeën.
Nee, in de auto had ik echt heftige weeën, dat ik dacht, oké, maar goed dat we toch gegaan zijn.
Dus toen ben ik als een razende met de auto naar het OVG West gescheurd, geparkeerd. En toen liepen we naar binnen. En we waren nog niet binnen of jij riep...
Nee, ik had me voorgenomen. Ik ga hier beneden in die uitgestorven hal, ga ik even lekker kakken. Want de vorige keer... Niet in de hal, op het toilet, dank u. Want de vorige keer zei ik tegen de verloskundige, ik moet poepen. En toen rende dat hele team mee die play in. En toen stonden ze toe te kijken hoe ik daadwerkelijk zat te kakken. Dus ik dacht, dat gebeurt me niet meer. Ik ga hier even rustig zitten. En dan kom ik daarna helemaal fris en fruitig aan. Prima, en dan kunnen we aan de slag.
Terwijl je al hele heftige weeën had.
Ja, terwijl ik wel echt van die weeën waar je even helemaal voor stil moest staan.
Ik moest jou inderdaad, ik moest jou ondersteunen. En jij zei, ik wil eerst naar de wc. En ik dacht, maar waarom wil je eerst naar de wc? Ja, want anders inderdaad staat iedereen weer te kijken als ik moet poepen. Dus ik dacht, oké, wij naar het toilet...
Ik had mijn broek nog niet op mijn hielen of ik dacht... Oh, dadelijk plonst dat kind hier erin. Dit zijn gewoon echt persweeën.
Ja,
dus broek weer omhoog. En ik had jouw joggingbroek en jouw boxershort aan.
Ja. Dus huppakee, van het toilet, snel door het ziekenhuis naar boven. Normaal zou je natuurlijk de trap pakken. Maar dat ging nu niet. Dus wij op de lift wachten, naar boven. Toen kwamen we op de verloskundige afdeling. En daar heerst op de een of andere manier een soort enorme, serene rust. Met stemmig licht. En toen we naar binnen kwamen, dacht ik echt van, oh. Ik voelde me ook meteen weer helemaal relaxed. Ik dacht, we zijn in goede handen, maar het was ook, iedereen was heel erg rustig. En dat vond ik heel erg fijn, ook vooral omdat de bevalling van de tweede, daar was iedereen juist heel erg gestrest. Mm-hmm. En dit was echt precies het tegenovergestelde. Misschien ook omdat het in de nacht was. Het was een soort van,
ja, het was een beetje zo'n kerstsfeer hier.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, het was ook een het aantal bijna dagen kerst, voor ja. kerst. Ja. Dus ik dacht, hé, fijn.
Ja, en ik dacht helemaal niks meer. Want ik had voor het eerst in mijn leven persweeën. En ik herinner me dat er twee mensen op ons afkwamen. Maar ik kan me dus ook de gezichten van de gynaecoloog en de verloskundige niet herinneren. Echt totaal niet. Want ze wilde zich voorstellen en er kwam zo'n gigantische wee. Ik aan die balustrades hangen. Want volgens mij hangen er toch van die, ja, hoe heet dat? Van die,
ja, langs de ja, muur. Waar
trapleuningen. Ja. Ja, dus daaraan hangen. Zei, kom maar gewoon mee naar binnen. Ik wil naar binnen schuifelen.
Ja. En toen ben jij daar eerst op je rug gaan liggen, volgens mij?
Ja, nee. Want ik dacht, ik ga me uitkleden. Want met Luus, de tweede, was ik nog in vol ornaat met mijn sokken aan. En mijn jurk, had ik een jurk aan. Lag ik daar te baren. En nu dacht ik, oké, chill, uitkleden. Maar ik dacht ook dat ik in jouw boxershort had gekakt. Omdat die persweeën zo fucking heftig waren. Dat ik de hele tijd dacht, ik zit te poepen. Maar dat was niet zo. Godzijdank, dus jouw boxershort was nog ongeschonden. En toen zei die verloskundige, nou kom maar even op het bed liggen. Dan ga ik die banden doen. Maar ik had gewoon die persweeën, jongen. Echt, ik wist niet waar ik moest zoeken. En ik kon ook niet blijven liggen. Iedere keer als die kwamen, dan draaide ik me om op handen en knieën. Sorry. Dan kwamen ze weer. Dus zij kreeg die hele banden er niet om.
Nee, toen ben je op
zei ze, nou laat maar.
Ja, toen ben je op je knieën gaan zitten. Mm-hmm. En toen in één keer, nou ja, een soort van knal.
Ja, dat was ook bizar, hè?
En toen, ja. En in één keer de hele tafel nat. En ik begreep het even niet. En toen was het, oh ja, de vliezen. Ja, want jouw vliezen braken niet. Die explodeerden bijna, ja.
En die golfde zo over. Want zij vroegen mij, zal ik je vliezen breken? En nog voordat dat ik kon antwoorden, zat ik alweer op handen en knieën. En toen echt die knap zo. Ja. Bang.
En flats. Ja.
Schaamde ik me heel eventjes. Was helemaal. Was ik er even uit.
Ja, maar dat snap ik ook best.
Ik had net iemand helemaal ondergeklotst.
Ja, maar je zit daar bloot op handen en voeten. En je bent bang dat je gepoept hebt. En, ja, en alles is. Creepy. Dat is natuurlijk ook een beetje.
Ja.
Maar ik, nogmaals, ik vond de verloskundigen en de gynaecologen die er waren, die waren heel erg rustig. Dus die gaven ons niet het gevoel van, oh jee, en nou, het gaat nu komen en spannend, noem maar op. Die waren heel erg rustig en aardig. En het, misschien dat het door de oxytocine kwam, dat ik me ook, het was ook een beetje stemmig licht of zo. Dus, ja.
Ja, en toen zei ze, oh, nou ja, dat hoeft dan niet meer of zoiets.
Ja.
En ik ging maar door brullen.
Ja.
De een na de ander. En toen was er zo'n moment dat het ineens fucking veel pijn deed.
Ja, dat is eigenlijk het enige moment dat ik het even, dat ik schrok. En dat ik dacht, oh jee. En dat was inderdaad toen het hoofdje stond, zoals dat ze zeggen. Dat jij inderdaad echt heel erg hard schreeuwde en echt zo gemeend van, dit doet pijn.
Ja, want ik begreep het eerst niet, hoe dommig het nu ook klinkt, maar ik begreep gewoon niet, wat doet er nu ineens zo'n fucking pijn? Omdat ik was zo overgenomen door die weeën, dat ik helemaal nergens mee bezig was, alleen maar, oh mijn god, daar komt er weer een, brullen.
Ja.
Dat toen dus die scherpe pijn kwam, dat ik echt dacht, what the fuck is er aan de hand? En toen voelde ik mezelf alweer zo achteruit dat bed inkruipen. En toen realiseerde ik me, ik denk dat zij het ook zei, zuchten, oh, het hoofdje staat.
Maar zij riep toen ook van, dit is echt het laatste stukje.
Ja, zoiets.
En dit was natuurlijk na een keizersnee en een
knip en een vacuüm.
Een knip en een vacuüm was dit dus de eerste keer dat je dit voelde. Ja. Dus jij wist dat ook niet.
Nee.
Maar gelukkig was het maar in mijn herinnering van korte duur. En toen zei ze, het hoofdje komt al, je mag het kind zelf aanpakken als je wil.
Ja, En want het stond allemaal op mijn bucketlist. Ik had natuurlijk echt, zoals ik al zei, alles in deze geboorte, alles wilde ik proberen.
En ik had het idee dat iedereen in de ruimte precies wist wat er op die lijst stond. Hè, ja, dus leuk, hè? Alsof ze wisten, de vorige bevalling was enigszins traumatisch, omdat er ook te veel stress en angst was, dat ze daarom allemaal zo rustig en relaxed waren en ons gevoel gaven, het komt helemaal goed. En inderdaad ook dat je zelf het kind mocht pakken.
Ja.
Want het hoofdje kwam eruit. Maar jij...
Wat zei ik? Nee, bedankt. Nee. Doe dat maar lekker zelf. Ik dacht echt, hoe dan?
En toen ben jij volgens mij... Ben jij toen omgedraaid?
Nee, ik lag op mijn rug.
Maar het hoofdje stond...
Toen ik op mijn rug lag. Toen zei ze, pakken maar. Toen zei ik, doe het lekker zelf. En toen was ze er.
Ja. En het gekke is, bij de andere twee bevallingen moest ik meteen huilen, zonder dat ik begreep waarom. En hier niet. Vond ik het alleen maar superleuk en bijzonder en gezellig.
Ja, het kwam dat alles zo goed ging en zo sereen was. Althans voor jou dan, voor mij was het best wel brullen.
Ja.
En toen leek ze, ik dacht echt, oh, daar hebben we er al een van. Dat is toch precies de broer.
Echt precies de broer, ja.
Schattig.
Wat een bevalling, wat een bevalling. Wat een bevalling.
Wat een bevalling. En jeetje, nummer 3 al. En dus ook weer een andere bevalling. Want allerlei varianten gehad. Even een kleine recap tussendoor. Je kent Daan en Brechtje waarschijnlijk nog uit seizoen 1 en 2 van de geboorteverhalen. Bij hun eerste kind was er heel veel oxytocine in de lucht. Veel verbondenheid tussen de ouders. En na vele uren persen bleek de baby een sterrenkijker en werd per keizersnede geboren. De tweede was op papier een zogenaamd betere bevalling, met een vacuüm en een knip en nauwelijks weeën, maar was omgeven door angst en stress, wat heel veel heeft gedaan op de beleving van die geboorte. Maar hoe hebben jullie deze beleefd?
Ik vraag me heel erg af of ik het enorm aan het idealiseren ben, of dat ik inderdaad mijn herinnering perfect heb gemaakt.
Mm-hmm.
Maar nou ja, we zaten natuurlijk voor kerst, maar ik had echt een soort kerstgevoel, want... Nou ja, het gebeurde midden in de nacht. Het was heel rustig. Als je het verhaal zo hoort van die serene rust die dan op die afdeling hing. Dat wij dan 's nachts van huis gaan en dan nou ja, voor het ochtendgloren terugkomen met een kind. Ja, nou ja het voor mijn gevoel, hè, maar goed, mm-hmm. Ik heb niet hoeven baren. Maar het voelde allemaal heel erg perfect.
Mm-hmm,
en dus, vergeleken met de bevalling die we daarvoor hadden. Dat is dan een soort van benchmark. Was het ook perfect? Geen stress, geen angst.
Ja, het was, als je het zo zegt, denk ik ook wel, het was een soort van helend.
Ja.
Ten opzichte van de vorige ervaringen. Het maakte het soort van allemaal goed.
Ja. Ja. Dat je dacht van, nou ja, nu hebben we het mooi afgesloten.
Dit doen we nooit meer.
Het bijhouden.
Ja.
Het was echt zo perfect. Het was midden in de winternacht.
dat gevoel inderdaad. En dan engelen met trompetten en zo. Drie wijzen uit het oosten.
Trompetten.
Zeker.
En een heel klein dik boeddhaatje.
Ja,
oh.
Inderdaad. Het OVG West was onze... Was zeg
onze
maar,
kerststal.
Onze kerststal waar dan wel
hooi
plek
op de
was.
Grond.
Hooi op de grond. Een os.
Een drolletje ezel. Midden in de hal.
Ja, een drol midden in de hal. Was mooi. Ja.
Maar goed, ik denk wel dat je door het hele verhaal heen hoort hoe de sfeer zo ontzettend bepalend is voor jou. Want dat is ook inderdaad echt ten opzichte van het vorige verhaal. Daar gaat het de hele tijd over de stress die er hangt en wat dat doet met je. Dus terwijl de sfeer is met name in het ziekenhuis, hoe was de sfeer dan thuis?
Ja, Daan Nieber, ik weet niet of jij er iets van mee hebt gekregen van de sfeer thuis, maar hij zat er lekker in. Jij sliep.
Ja, maar dat is ook... Ja, ik denk dat heel veel mensen dan ook denken, wie gaat er in godsnaam meteen slapen? Maar dat is dus de... Ik heb ooit, voordat ik kinderen kreeg, of toen Brecht voor het eerst zwanger was, was er iemand, een man die tegen mij zei, weet je, de allerbeste tip die hij had gekregen was, je moet gaan slapen op het moment dat het kan. Want het kan een hele lange bevalling zijn. En dan wil je er als man... Ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Als man kan je, daar weten jullie alles van en ik nu ook, kan je een hele belangrijke rol spelen bij een bevalling. Dus moet je gewoon zorgen dat je fris bent. Kijk, ik zeg niet dat je moet gaan slapen als er persweeën zijn. maar op het moment dat het, nou ja, dat er nog enigszins rust is en jouw partner kan het zonder je, of misschien wil ook even zonder je, dan mm-hmm. kan je inderdaad best gaan slapen. Maar ja, hoe de sfeer thuis was, je bent gewoon een gezin aan het draaien als je al twee kinderen hebt. Dus zeker. Dat is natuurlijk ook een heel groot verschil met daarvoor.
Ja, je hebt niet je hele mind hiervoor. En daarom was het ook, plus het is denk ik ook een beetje karakter, het ontkennen in het begin van, nou, het zal wel meevallen. Nee, als dit is het vast nog niet. Wat ik ook altijd een heel helpende gedachte heb gevonden om het te kunnen blijven overzien. Ja, en ik vind het zelf, heb het iedere keer als prettig ervaren om echt even te kunnen focussen op mezelf, om dat in het begin even alleen te doen. Vond heerlijk. En ik weet ook wel, bedoel, het is niet dat ik je erbij riep op het moment dat het niet meer ging of zo, maar gewoon, ik wist dat ik ieder moment kon checken bij jou, wil je even kijken of helpen of meedenken.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb je ook maar een uurtje laten slapen, bedoel, for the record.
Ja, zielig, hè?
Nee, ja, je kwam voor het de zon opkwam, mocht je je bed alweer in. Dus
ja,
volgens mij overzichtelijk.
Nee, maar Brecht kan supergoed weeën opvangen. Mm-hmm. Of in ieder geval, dat kon ik concluderen op basis van de eerste twee bevallingen. Ja. Dus ik kon rustig gaan slapen, maar ik wist wel, ook op basis van de vorige twee bevallingen, van oké, ik moet er wel zijn op het moment dat de keuze bij wijze van spreken moet worden gemaakt. Moeten we naar het ziekenhuis, ja of nee? Of moeten we de verloskundige bellen? Omdat mevrouw hier tegenover mij dusdanig hardcore is dat ze zegt, nee, dat hoeft nog niet, nee. Dat valt allemaal hartstikke mee. En de eerste bevalling weet ik nog wel, dat hadden we tot in een treuren besproken, we gaan naar het ziekenhuis. En toen kwam een puntje bepaald, toen zei ze, ja, zullen we gewoon thuis blijven? Zeker. Dan is mijn taak, weet je nog, dit hebben we van tevoren besproken, we moeten naar het ziekenhuis. En hier was het van de verloskundige bellen, je moet nu de verloskundige bellen.
Ja.
Ook al weet ik zeker dat je het hartstikke goed doet, maar dit is ook uiteindelijk volgens mij wat jij wil.
Ja, en waar je misschien zelf niet tot die stap komt.
Ja.
Als jij niet zegt, bel nou maar. Want
Het is heerlijk om, weet je focust je zo naar binnen toe. Dat rationeel nadenken. Het is ook heerlijk dat het gewoon even niet hoeft. Dat iemand anders zegt, vanaf zeg maar een beetje helikopterview denk ik, dit is het punt. Ik doe alleen maar, soort...
Ja, dat is wel leuk, want als je het hebt over rationeel nadenken, dan is dat juist in het begin van die bevalling, hoor ik jou dat in het verhaal nog heel veel doen. Je geeft jezelf heel erg toestemming om te denken, oké, laat ik dit nou maar gewoon eens zo even er zijn. Misschien zijn het harde buiken, misschien is het meer. Wat zal ik doen? Ga ik in bad zitten? Er is geen risico op infectie, er is geen risico op vroeggeboorte. Je bent heel rationeel eigenlijk alles aan het toestemming geven aan jezelf. Om daar voor te gaan. En dat blijft eigenlijk best wel een tijdje bestaan. Dat je veel in je hoofd erbij zit.
Ja, dat is zo. En Daan noemt dat een soort van hardcore en ze kan dat goed. Ik denk, als je het echt goed kan, dan neem je dat stuk serieus. En ik wist van eerdere keren dat ik daar bijzonder slecht in ben om het serieus te nemen. En ik moest mezelf dus hier ook steeds toe dwingen om het niet te bagatelliseren en om er echt voor te gaan en om het er niet even bij te doen, helemaal met al twee kinderen in bed. Want dat was ook nog een uitdaging, dat je toch niet... Ik voelde me dus schuldig dat ik niet hun tanden kon poetsen en ze in bed kon leggen. Dat je dan echt streng naar jezelf moet zijn en moet zeggen, normaal doen, Piet. Je hebt iets anders te doen.
Nou ja, jij kan streng zijn voor jezelf, maar dan is het dus de taak van mij als partner om... Ja. En dan wil niet zeggen streng te zijn, maar dat deel dus over te nemen, zodat je wel in dat gevoel kan gaan zitten.
Ja, wat bij de tweede bevalling moeilijker was, omdat je daadwerkelijk echt even afscheid moest nemen van Joep. Mm-hmm. Die moest echt weg. En dit waren een taak overbrengen aan iemand die dat ook gewoon heel erg goed kan. Want al jaren met jou zo samen doet. Mm-hmm. Dus ook makkelijker, denk ik, om die drempel te nemen.
Ja.
Maar want daar ben ik nu overheen gestapt. Hoe kijk jij erop terug dan?
Ja, wat ik zei, het was een helende ervaring. En heel veel van die dingen zijn buiten jouw macht.
Mm-hmm.
Weet jij veel hoe je erin duikt en hoe die weeën het doen? En het feit ook dat het dus midden in de nacht was, waardoor ik echt heel makkelijk afstand kon nemen van het gezinsleven en de kinderen die toch gewoon lagen te pitten. Mm-hmm. Nou had ik niet gedacht dat ik nog voordat ze wakker zouden worden alweer terug zou zijn. Mm-hmm. Maar ook dat maakt het plaatje zo perfect. Hè, er waren gewoon omstandigheden, vrij praktische omstandigheden, die het heel erg plezierig maakten, waar ik niet zoveel invloed op had.
Maar je voorbereiding was ook echt heel anders geweest, of jullie voorbereiding eigenlijk. Jij had een hele bucketlist. Had jij een bucketlist?
Nee, nou, niet in de zin van dat ik echt daadwerkelijk op papier puntsgewijs heb opgeschreven. Of zelfs in mijn hoofd van wat wil ik wel en wat wil ik niet. Wat ik wel heel duidelijk wist, was dat wij in ieder geval niet meer in dezelfde situatie terecht wilden komen als bij de bevalling van Lucie, onze tweede. Namelijk dus een enorme stressvolle situatie in de omgeving en mensen, artsen, verpleegkundigen, die in ieder geval je het gevoel geven dat zij het ook eventjes niet precies weten. Dat was iets wat ik echt pertinent niet wilde. Ik ben trouwens, dat is wel grappig, want wat Brecht zegt trouwens over dus dat zij heel erg bezig nog is met, ik moet die twee andere kinderen laten gaan. Daar heb ik dus totaal niet aan gedacht. Als het overdag was geweest en die kinderen hadden door iemand anders opgehaald moeten worden. Ja, I don't care. Dat komt allemaal prima in orde. Nu gaat het eventjes hier over.
Ja, jouw focuspunt ligt veel meer bij, ik moet aansluiten bij Brecht.
Ja.
Want die kan anders, nou ja, anders komt ze niet op het ziekenhuis.
Nee, ja, inderdaad.
Dat ze daarheen moet.
En die twee andere kinderen, die worden prima opgevangen en dat komt wel goed.
Ja.
Dat wordt geen traumaatje of zo voor.
Nee.
Nee.
Nee, nee, nee. Maar dan zit je ook, ja, toch net in een andere modus, denk ik, als in, dit zijn helemaal de taken die erbij horen, praktisch gezien. En jij komt altijd terecht in een soort kwetsbaarheid van achterlaten en de volgende ook, zeg maar, dat je denkt.
Ja, dat is wel grappig. Ja, nee, ik denk dus niet aan er komt een kind. Omdat nee. Het zelfs bij de derde je me nog steeds wijs had kunnen maken dat ik een olifantje kreeg. De hobbel van die baring is zo hoog dat er overheen kijken echt pas kan op het moment dat kind er helemaal uit is.
Ja.
Dat is echt bizar. En in de voorbereiding hebben we het ook echt wel heel serieus anders aangepakt. Want ik meen me goed te herinneren dat jij bij de geboorte van Lucie achteraf zei, dat ging ook heel snel in tijd. Mm-hmm. Maar dat jij achteraf zei, ik kon helemaal niks doen. Waar je bij Joep helemaal een glansrol had en door die eerste weeën heen en inderdaad die beslismomenten helemaal mij bij geholpen hebt. En je voelde je echt serieus, alsof je zelf die keizersnede had uitgevoerd. Moet ik nog steeds heel hard om lachen. Zat je er bij Luus gewoon een beetje naast. Werden we allebei helemaal overdonderd. En hebben we in de voorbereiding op de geboorte van June heel erg besproken. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Dat we het ons niet weer zo laten overkomen. Want het heeft niet heel veel langer geduurd. En toch heb jij heel sterk het gevoel gehad dat je veel meer onderdeel ervan uitmaakte dan bij Luus, waar je gewoon overrompeld werd door het hele gebeuren.
Nou ja, het gekke is dat ik inderdaad bij Lucie de tweede het gevoel had, ik sta erbij en ik kijk naar en ik kan niks doen. Terwijl ik bij June, bij deze geboorte, terugkijkend, ik heb ook volgens mij op dat moment zelf niet heel erg het gevoel gehad, ik kan heel erg veel betekenen. Mm-hmm. Misschien meer in de tweede of de derde lijn. Maar het is helemaal prima, het komt helemaal goed.
Maar dat kwam ook omdat we ons zo voorbereid hadden. Omdat jij deze keer in de voorbereiding en veel meer betrokken was, omdat we met z'n allen bij dezelfde cursus zaten, meerdere keren achter elkaar. Maar ook omdat we zo heel goed wisten ook hoe we het niet wilden.
Ja.
Nou ja, en eigenlijk zeg jij volgens mij, in praktijk heb je misschien niet eens zo heel veel anders gedaan. Want nog steeds ging het proces snel. Nou, dit keer vloepte dat kind eruit. Gaan we het zo direct nog even over hebben. Maar is dus misschien jouw rol naast het bed bijna hetzelfde geweest, maar de beleving is totaal anders.
Ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de communicatie vanuit gynaecologen en verpleegkundigen. Omdat het bij de tweede, bij Lucie, had ik het gevoel dat wij totaal niet op de hoogte werden gehouden van wat er nou precies gebeurde. Terwijl, als men dat wel had gedaan, het is niet meteen dat ik ze dat enorm kwalijk neem, en er zullen misschien goede redenen voor geweest, al had ik wel, denk ik wel, of hoop ik dat het misschien anders had gekund. Dat als wij inderdaad, als ons verteld was van wat er gebeurde en waarom, en als er meer rust en vertrouwen zou zijn geweest, dan was het anders geweest. En dat was het grote verschil nu.
Maar jij legt dat bij de hulpverlening neer, terwijl ik heel sterk voel dat de rust en het vertrouwen er in aanloop van die hele geboorte totaal niet waren. En door omstandigheden, maar dus ook door door de angst en het dan maar ver van je afhouden en jezelf niet heel erg serieus nemen en het je ook laten overkomen. Het waren niet alleen maar de hulpverleners die niet communiceerden. Wij waren ook een soort hele bange vogeltjes in en naast een bed die het lieten gebeuren.
Het is een combinatie van dat wij er veel bewuster mee bezig zijn geweest.
Ja. Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook een gevoel geweest van die tweede bevalling die niet zo ging zoals we hadden gehoopt.
Ja.
Ik had zo enorm het gevoel dat ze in het ziekenhuis wisten waar wij mee bezig waren.
Ja, maar dat was denk ik
ook. Dat was ook zo, omdat we natuurlijk in het ziekenhuis ook van tevoren een gesprek hadden gehad over wat we zo moeilijk hebben gevonden aan die tweede bevalling.
Ja, de work-up was natuurlijk totaal anders. Dat wil zeggen, dit was de start van Dr. Mama. Mm-hmm. June is de eerste Dr. Mama baby. Mm-hmm. Dus we hebben een cursus opgezet, gegeven aan vrienden en familie en waren zelf ook hoogzwanger. En jij bent gewoon de eerste die op onze filosofie bevallen is.
Ja. Nou, hier, en dat bewijst dus dat het een fantastische filosofie is.
Nou, dankjewel even voor deze reclamepraat, precies. Ja. Knoop dat er maar in. Maar kijk, wij praten natuurlijk nu nog steeds 5 jaar lang over geboortes, waarin we proberen dat allemaal te ontrafelen en uit te zoeken waar ligt nou het belang. Dus dat hebben jullie van tevoren heel erg gedaan. Wij hebben dat van tevoren heel erg gedaan. Volgens mij hebben jullie met een coach gepraat in het ziekenhuis die aangeboden werd. We hebben een hypnobirthing cursus gedaan. Want je zou ook nog maar eens pijnloos kunnen bevallen. Nou, daar hebben we allebei niet een vinkje achter kunnen zetten dat we het pijnloos vonden. En buiten dat we niet per se tevreden waren over de cursus, was dat wel bijzonder om 4 avonden achter elkaar echt samen met je partner een cursus te volgen. Het heeft mij heel veel gesprekken opgeleverd thuis.
Ja, zeker. En misschien juist ook wel omdat die zo slecht was. In die zin dat gepretendeerd werd dat als je maar goed ontspant en positief denkt, dat het dan automatisch tot een gelukzalige ervaring en goed einde zou worden gebracht, maakte ook heel erg dat dat inzicht zo indaalde, dat het daar dus helemaal niet over gaat, dat jij daar die verantwoordelijkheid ook niet over hoeft te voelen. En nog vond ik dat moeilijk, hoor.
Ja, want je hebt dus ook wel gedacht, oké, ik ga hier alles pakken. Ik ga in die badkamer helemaal los. Kan je daar nog iets meer een beeld bij schrijven wat je allemaal gedaan hebt?
Ja, nou, ik had dus van tevoren ook video's gekeken. Volgens mij waren het reels, ik weet het niet. Dat bestond waarschijnlijk toen nog helemaal niet. In de oude oertijd. Never mind. Een videoband opgezet. Maar daar zag je een, ik geloof een Braziliaanse gynaecoloog die met iedere barende vrouw danste.
Ja.
En dat idee van, dit is ook iets heugelijks en je kunt actief iets doen, dat vond ik zo vet.
Heel vet.
Dat ik dus de lambada.
Serieus? Dat weet ik niet eens.
Nee, je lag best. Ik dacht
dat ik het gedroomd had, maar het is echt gebeurd.
Ja, maar echt, het gaf zoveel kracht of zo om, en zoveel regie dus, om zo actief erin te stappen en het letterlijk niet over je heen te laten rollen.
Mm-hmm.
Maar er gewoon in te duiken en er iets mee te doen.
Ja.
Dat
ook in een afgesloten ruimte waarin je niet bekeken voelt.
Precies.
Zoals je inderdaad hele gekke dansjes kan doen. Als de gordijnen maar dicht zijn, dan kan je lekker los.
Maar echt, ik voelde me zo veilig en ongezien. Dat was heerlijk.
Heerlijk. Nou ja, en op een gegeven moment werd het natuurlijk wel tijd om dus naar het ziekenhuis te gaan. Jij hoopte nog op een bad. Zij zei op zijn minst, komen moet je sowieso. En dan in de auto krijg je opeens een soort versnelling als in, oké, er is wel wat meer aan de hand. Want dat vind ik trouwens ook wel grappig. Het is de derde keer. Je zou zeggen, je herkent het wel, maar je hebt het heel lang over harde buiken. En dan zouden het niet toch weeën zijn. Wat is voor jou het verschil tussen harde buiken en weeën?
Ja, ik denk wel dat ik het geluk heb dat die ontsluitingsweeën bij mij gewoon super rapido gaan.
Mm-hmm.
En het voornemen om het dus wel een beetje te ontkennen in het begin. Mm-hmm. Om
zolang toch als je er nog onderuit kan.
Ja, de teleurstelling ook een beetje voor te blijven. Want toen ik uit dat bad kwam, toen heb ik echt oprecht gedacht, oh, zie je, het zit toch een beetje tussen de oren. Je denkt het, maar het is niet zo. Ja, dus een beetje van beide. Een beetje geluk en een beetje ontkenning. En dat heeft me wel erg geholpen dus om het aan te gaan. En in
maar
de auto,
kan je een letterlijk verschil tussen harde buiken en weeën duiden?
Och, ja, tuurlijk. Ja? In die zin. Nou, in het begin niet. Nee, in het begin niet, omdat er dus echt een moment komt dat je denkt, oh nee, voorweeën, whatever, weet je.
Voorweeën, proefweeën, oefenweeën, harde buiken.
Ja, en ik zeg ook altijd, het is altijd lekker makkelijk achteraf praten.
Ja.
Want als het doorzet, dan waren het dus geen voorweeën, maar echte weeën.
Ja.
En dat heb ik wel zo gevoeld. Van ja, je weet het ergens toch ook nooit helemaal zeker. Nee. Maar als het aan is, is het aan. Dan weet je ook, er is geen weg meer terug. En toen heb ik nog een tijdje geprobeerd om te doen alsof het allemaal ontzettend lang ging duren. En daar heb je dan, godzijdank, Daan voor. Die dat wel goed inschat. En ook hulpverleners die dat goed inschatten.
Ja. Ja, want het was aan vanuit de auto. Jij helpt haar strompelend het ziekenhuis in. Niet in een rolstoel, want dat is jullie echt te min. Maar de trap hebben jullie nu dit keer niet gedaan. Hoe heb je haar in dat hokje begeleid?
Je bedoelt in het toilet?
In het toilet, ja.
Ja, nee, ik begreep het in eerste instantie helemaal niet. Omdat ik dacht, we zijn er nu. Waarom ga je nu naar het toilet? Ja, nee, maar ik moet heel nodig en ik wil niet dat er straks... Nou, ik kan me dat best voorstellen... Dat vervelend is. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, als hulpverlener zijnde, als dit jouw wens is, dan gaan we dat proberen. Maar ik dacht wel de hele tijd van, ja, maar het zal er niet gebeuren dat mijn kind wel in het ziekenhuis wordt geboren, maar dan niet op de verloskundige afdeling, maar gewoon in het porselein, in de toiletpot.
Maar was dat inderdaad een gedachte? Gaf het je ook stress dat je nog dat hok in moest?
Ja. Mm-hmm. Ja, omdat ik dacht, stel inderdaad dat het nu allemaal gaat gebeuren, wat dan? Dan zit jij hier in het hokje, moet ik dan naar boven rennen? Ja. Moet ik dit hier gaan doen?
Dit staat niet in een script of scenario, wat moet ik doen?
Ja, wat moet ik doen? Dus ik dacht, het is, kan je het niet, ik wil niet zeggen van, kan je het niet even ophouden?
Ja, het zijn de gedachten die je stil moet houden, zeg
ja,
maar.
Maar tegelijkertijd, als jij het ook bij voorgaande bevallingen... Of als je gewoon zoiets hebt van... Ja, ik voel me daar gewoon echt niet goed bij als ik straks inderdaad heel erg nodig moet. En er staan allemaal mensen om me heen. Ja, dan snap ik dat best.
Ja. Ja, zo dicht kan je...
Is. Ja. Ja.
En die kan je juist wegnemen door iemand te ondersteunen in zijn wensen. En.
Of zou dat ook een teken zijn dat je er nog niet bent? Want als je er echt bent op het punt, als je op het punt staat om te bevallen, dan is al die schaamte weg en ben je daar niet meer mee bezig.
Ze komen altijd nog wel in hinten terug. Okay. Komt altijd, je bent altijd dat je weer even met je beide benen op de grond gezet wordt. Dus ik vind het juist wel heel mooi dat je aansluit en over jezelf heen stapt en denkt, oké, kennelijk gaan we dit nu hier zitten doen.
Ja.
maar goed, dan heb jij opeens de epiphany dat je denkt... Oh my god, dit is toch heel iets anders. Hoe zijn poepdrang anders dan persdrang?
Oh ja, ik had dus no clue. Maar als het gebeurt, weet je het. Want het voelt echt alsof het hoofd eruit vloept. Mm-hmm. Zeg maar, zo voelde het. Van als ik nu doe, plons. Dus er ging een golf van paniek door me heen. Dat je voelt, dit is echt iets anders. Hoewel ik wel de hele weg naar boven en de eerste persweeën in die bevalkamer volgens mij non-stop heb geroepen. Oh, volgens mij poep ik in mijn broek. Oh, sorry Daan, het is jouw boxershort. Oh. En het was niet zo. Maar
het gaf dus ook heel erg hetzelfde gevoel.
Ja, het was ook heel erg hetzelfde gevoel. Maar wel dat je voelt, nou deze drol komt overdwars met zijn armen uitgestrekt nu naar beneden. Toch een beetje anders.
Toch een beetje anders.
Mini-mini-masterclass met
dokter
Mama.
Hey Brecht, anders doe jij het nog één keer voor. Persweeën, reflectoire persweeën, zijn onmiskenbaar. Zowel voor de barende als voor de hulpverlener. Vaak in de laatste 8, 9, 10 centimeters van de ontsluiting begint zich ergens in de diepte wat te roeren. Doordat de baarmoedermond zich opent, komt de baby steeds lager te liggen en zal op een gegeven moment, vaak met het hoofdje, op een deel van de endeldarm drukken wat jouw reflectoire persdrang geeft. Een niet te stoppen reactie van de baarmoeder die je vaak in één keer herkent. En indien je hem niet direct herkent, no biggie, over een paar minuten rolt er vanzelf weer een wee over je heen. De hulpverlening is er ook vaak als de kippen bij als ze in de buurt van je zijn. Je maakt namelijk opeens echt ander geluid. Persweeën zijn echt anders dan ontsluitingsweeën. Bij ontsluitingsweeën worden de lengtespiervezels in de baarmoeder aangespannen. Bij persweeën worden de circulaire spiervezels aan het werk gezet. Daarmee wordt de baby van boven naar beneden geduwd. Je kan persweeën vergelijken met kotsen, overgeven, maar dan de andere kant op. Iedereen weet dat als je maag zich echt samenknijpt, daar geen houden meer aan is. Mogelijk heb je nog net de tijd om een wasbak op te zoeken, maar dan dendert het over je heen. Zo is het ook met persweeën. Op de top van de wee zijn ze onhoudbaar.
Als je volledige ontsluiting hebt, dan mag je volle bak mee gaan persen. Je kan ook eerst een tijdje je lijf volgen en kijken wat er gebeurt. Dat heet laboring down, waardoor je eigenlijk de baarmoeder zelf het eerste werk laat doen om de baby nog dieper te laten zakken. Afhankelijk van of het je eerste vaginale geboorte is of dat je dat al eerder gedaan hebt, kan er behoorlijk verschil zitten in hoe hard er gewerkt moet worden om je baby door het baringskanaal heen te persen. Is daar al ooit een baby gepasseerd, dan is het weefsel wat meer pudding geworden, waardoor dat vaak makkelijker gaat. Daarnaast hangt het natuurlijk van allerlei verschillende factoren af hoe vlot het persen gaat. Of je bijvoorbeeld goede persweeën hebt, hoe je baby erbij ligt, want die kan ook een beetje schuin liggen met zijn hoofd bijvoorbeeld. De diepte van de indaling in het bekken, je bewegelijkheid van het bekken en de bekkenbodem zelf. Overigens is die vergelijking met de maag ook direct een goede metafoor voor het volgende inzicht. Als je geen persweeën hebt, hoe ga je dan persen? Dat is hetzelfde om nu als luisteraar te horen: Eureka, je bent er klaar voor, je mag nu gaan kotsen. Succes! Zonder reflex kom je daar niet. Daaruit kan je direct opmaken dat niet volledige ontsluiting het startschot is om te gaan persen. Enkel en alleen goede persweeën zijn het ideale startschot. En als je die nog niet hebt, dan kan je dus gewoon dwaas voor je uitkijken en bevragen waarom je dan nu al zou moeten gaan persen. Vaak heb je rust, tijd en intimiteit nodig om de ruimte te geven aan het opkomen van persweeën. Vraag en claim die dus. Zolang als het goed gaat met de conditie van de baby, is er namelijk geen haast. Blijven de persweeën helemaal uit, dan zijn er verschillende opties waar je zelf in mee beslist. Wil je het op eigen kracht proberen? Wil je proberen eerst een paar keer proef te persen in de hoop dat de baby, doordat hij wat lager komt, toch de reflexen gaat oproepen? Wil je weeënopwekkers om de weeën een zetje te geven? Of wil je overgaan op een kunstverlossing?
Omdat het mama het zegt.
En namens onze sponsor Billy Wonder willen we graag nog wat zeggen.
Wist jij dat zuinig en duurzaam hand in hand kunnen gaan?
Kies voor wasbare luiers, dan kies je voor spaarzaam en groen. Billy Wonder is ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet. Billy Wonder,
voor tiny changemakers.
Man, maar wel gewoon de eerste keer dat je persweeën hebt. Ja. Dat is toch ook, ja, bizar.
Nou, dus ook echt een cadeautje. Ik vond het echt een cadeautje dat, dat het toch allemaal nog een keer afgetikt wordt. Hoewel je daar dus niks over te zeggen hebt, maar dat het je gewoon gegeven is dat het een keer zo gebeurt.
Ja.
Omdat het zoveel richting en duiding en duidelijkheid geeft. Dat je echt denkt, oh, bedoelen ze dit?
Ja, ja, ja. Dus en het herkennen was vrij snel duidelijk vanaf het moment dat je broek op je hielen hing.
Mm-hmm.
En vervolgens ook wat je moest doen of hoe je mee moest bewegen.
Nou, dat was geen. Ik heb niet nagedacht. Hoe je dat van tevoren allemaal plant in je hoofd. Mm-hmm. Als het je zo overkomt dat je dus op reflex zit, die weeën over je heen gaat laten komen en dus meeperst. Ik heb geen seconde nagedacht over wat ik deed.
Nee, helemaal in het moment en volgen.
Volgen en ook overspoeld worden daardoor. Mm-hmm. Gewoon, ik dacht dat ik nog vriendelijk hallo kon zeggen, maar vergeet het maar. Ja, en dan is er dus ook geen ruimte. Ja, dus heel dubbel. Er is enerzijds voel je, er is geen ruimte om nu sociaal wenselijk te doen. En toch voel je schaamte over, ja, hoe sta ik er nu bij? En kak ik nou jouw boxershort vol? Toch een beetje gênant. En dan, sorry dat ik heel onwenselijk me de hele tijd zit te bewegen, terwijl jij het CTG probeert aan te sluiten.
Ja, maar ik denk dan dus vooral in de pauzes. Want tijdens de week sloeg je iedereen van je af en moest je op handen en knieën.
Is er geen keus?
Nee.
Ja.
Mag ik wat vragen?
Zo, ja.
Aan Brecht? Of valt dat buiten het format?
Nou, dan knippen we het er gewoon uit.
We zullen zien.
Nee, want wat ik me afvroeg is, omdat je natuurlijk bij de tweede enigszins traumatische bevalling van onze middelste Lucy, die persweeën er niet waren. En ik jou daar inderdaad nog zie zitten met toen je handtas op je schoot van ik weet niet wat er nou precies aan het gebeuren is. Ben ik nou aan het bevallen, ja of nee? Denk je dat het anders was gegaan als je in staat was geweest om je er meer aan over te geven?
Ja, zeker. Dat is zeg maar de les die ik daar zo uit heb getrokken. Dat je eigen brein zo ontzettend sterk is in het beleven daarvan. En ik kan zelfs denken, maar ergens kun je zeggen, gelukkig zal die vraag nooit beantwoord worden. Maar ik denk dat heel veel vrouwen dat achteraf wel hebben. Als het toch anders gegaan is dan je had gedacht of misschien gewenst. Dat je altijd naar jezelf kijkt. Had ik niet beter? En dat is dus ook een boodschap die ik iedere keer zo graag wil overbrengen. En zelfs als je die boodschap overbrengt, denk ik dat je dat toch bij jezelf nagaat. Wat was mijn rol? Wat had ik beter of anders kunnen doen? Ik probeer heel erg over te brengen dat je daar geen invloed op hebt. Het is niet aan jou om te zorgen dat je goede weeën hebt. Het is wel aan jou, en dat is de les die ik daaruit getrokken heb, en dat dus extreem heb geprobeerd neer te zetten. Het is aan jou om het serieus te nemen en je lichaam te vertrouwen en op je intuïtie, hoewel ik dat altijd een beetje vies woord vind, maar die intuïtie wel ruimte te geven. Wat voel ik eigenlijk? Waar heb ik behoefte aan? Ja. En als ik daar behoefte aan heb, dan doe ik dat. Je zou bijna kunnen zeggen, heel af en toe, zeker omdat we heel veel verhalen, ja, omdat we er de hele dag zo middenin zitten en mee bezig zijn en zoveel verhalen terugkrijgen, dat ik af en toe denk, oh, ik zou het nog wel een keertje willen proberen.
En dan nog meer op je intuïtie.
Nee, maar ik denk ook, ik kan me heel goed voorstellen dat als je inderdaad, als je zegt van, je moet je lichaam kunnen en willen vertrouwen en je moet je eraan over kunnen geven om erin mee te gaan, dat het dan heel erg belangrijk is dat je dus ook op je partner kan vertrouwen, dat je weet van, ik kan me er nu hier helemaal aan overgeven, want hij weet wat hij moet doen. Want we hebben afgesproken wat we graag willen, dus op het moment dat ik eventjes niet die helderheid van geest heb, omdat ik er helemaal in zit, weet ik dat hij uiteindelijk gaat zorgen voor de dingen die we van tevoren hebben vastgesteld. Ja.
Plus, ik ben niet in mijn eentje verantwoordelijk voor de goede afloop. Jij moet ook je ding doen en je steentje bijdragen en je ervoor geven.
Ja, en ik heb het idee dat we bij onze bevalling van June, deze, dat ik mijn steentje heb bijgedragen in het voortraject. En dat het vervolgens ter plekke eigenlijk helemaal vanzelf ging.
Ja, maar stel je de hulpeloosheid voor van je broek op je hielen en denken dat je kind eruit valt. Het idee dat ik dat niet alleen sta te doen, maar dat jij oplet en meedenkt, dat is zoveel waard. En ook, weet je, ik word helemaal overgenomen door die weeën. Serieus, dat jij je wel netjes voorstelt, is dan onschuldigend voor het circus wat ik vertoon. Mm-hmm. Hey, ik mag gewoon helemaal losgaan, omdat jij je netjes, weet ik veel, al die andere dingen.
De sociale wenselijkheid begeeft, maar ook ondertussen bewaakt dat ofwel de sfeer goed blijft, of dat als er opeens iets voorgesteld wordt, dat je daar desnoods voor gaat liggen of vragen over stelt. En dat is niet nodig geweest, waardoor je misschien kan voelen, die rol is klein, maar de veiligheid was er.
Ik kan niet doen wat ik doe als jij er niet naast staat om al het andere in de gaten te houden. En dat voel je echt iedere minuut. Alleen al je uitkleden. Hoe ga ik mezelf uitkleden? Moet jij doen? Kan ik niet.
Je had zelfs mijn kleren aan.
Ja, ook dat.
Ja. En het boxershort niet bevuild. Ja. Toch wel fijn. Wel de gynaecoloog bevuild. Oh. Doordat er opeens die vliezen sprongen. Wat heb jij gezien?
Nou ja, wat ik ook vertel in het verhaal, het was echt een klap. Alsof er, geen ballon, maar gewoon inderdaad goed gevulde zak water in één keer leeg geprikt werd.
En op dat moment zat ze op handen en knieën.
Ja, en ik begreep ook in eerste instantie even niet, wat is er aan de hand? En toen was inderdaad die hele tafel helemaal nat. En klotste tegen de plint aan ongeveer. En toen was het, oh ja. Ja. Maar het was, de reactie was van de verpleegkundige en de gynaecoloog was ook heel fijn. Was helemaal niet van, oh jee, gewoon heel normaal. Oh, oké, prima.
Ja, they don't care. Overgeven, poep, vruchtwater, alles, bloed mag eroverheen. Ze trekken wel weer een nieuwe jas aan. Maar en was eigenlijk, stond die vochtblaas zo op spanning dat op het moment dat hij geklapt was, dat het hoofd nog dieper zakte. Waardoor zij dus inderdaad zei, laat maar zitten, dat CTG is niet meer nodig. Had je het idee dat dat een enorme verschuiving gaf?
Ja, het was al zo hard aan.
Ja.
Want het was ook echt midden in de persfase dat ze pas sprongen. Ja. Dat het voor mij is het sowieso een hele blur wat er precies allemaal achter elkaar gebeurde of hoe snel het ging. Het ging gigantisch snel. En het heeft echt niet lang geduurd na dat breken van de vliezen totdat ze er was. Misschien 2-3 persweeën, toen was dat gebeurd.
Ja.
Ja. Maar ergens ben je ook nog van je knieën op je rug gaan liggen.
Ja, dus dat, ik ging de hele tijd, vraag me niet hoe, van rug naar knie, van rug naar knie.
Om toch nog een keertje braaf te zijn dat ze misschien iets konden proberen. Want ze waren natuurlijk nog steeds bezig met
ja, ik heb het ook CTG het gevoel,
aanleggen,
tussen de weeën waren er steeds handelingen.
Mm-hmm.
Ik moest steeds iets laten zien van terug op je rug, vliezen breken, terug op je rug, toch het CTG proberen, terug op je rug.
Staat dat jou ook zo voor ogen?
Nou, in mijn herinnering heb je het grootste gedeelte van de tijd op je knieën gezeten. Knieën en handen. Omdat je dat het fijnst vond.
Ja, er was geen andere mogelijkheid. Nee. Het kon niet anders. Het moest, zeg maar. Ja. Het moest. Het is als kotsen, alleen dan omdraaien. Ja. Ik moest omdraaien.
Dan is het toch ook heel raar dat nou ja, we altijd het idee hebben dat je als vrouw op je rug bevalt, liggend.
Nou ja, dat kan het ook zijn. Hè. Het kan zijn dat je dermate persweeën hebt en denkt, de enige manier waarop ik dit kan handelen is op mijn rug liggen. Maar dat is veel vaker meer een aangenomen beeld van jezelf dan dat je het echt voelt in je lijf. En jij voelde in je lijf, handen en knieën, geen andere mogelijkheid.
Ja, want het is niet de meest te prefereren houding in mijn hoofd. Zeg maar, ik vind hem ook echt het meest gênant.
Ja.
En het minst regie, als in, ik zit met mijn reet naar iemand toe en ik zie zelf niet wat er daaronder gebeurt.
Ja, wat er achter me gebeurt.
Ja, het gaf meer controle bijna om te denken, zo kan ik tenminste zien hoe jij kijkt. En, maar ja, dat kon gewoon niet.
Niet mogelijk.
Nee.
Zou het niet zo moeten zijn dat je dus ook niet bezig bent met wat je ziet, maar dat je alleen maar kan focussen op wat je voelt en dat je ook niet bezig bent met wat een ander ziet.
Ja, maar hoe?
Omdat dat niet uitmaakt.
Zeker.
Het is wel heel makkelijk voor mij.
Ja, precies.
Zeggen,
want hoe erger je dat ook voorneemt, het zit zo diep in je harses dat dat het toch gewoon gebeurt. Dat je toch gewoon schrikt van, oh, ik maak herrie, of oh, ik kak ten overstaande van een heel team. En ik weet heus wel dat zij daar niet zo mee bezig zijn. Maar het zit zo diep.
Ja.
Je kunt het niet doen.
Nee, het is denk ik een zeldzaamheid om daar helemaal los van te komen. En absoluut heerlijk als dat lukt. Maar de kleine stemmetjes blijven vaak toch wel eventjes een beetje op de achtergrond piepen. En er is namelijk ook nog een moment, want dat is denk ik wel, er is heel even een beschrijving waarin je zegt, die vliezen breken, daar schaam ik me even voor, dus dat is een beetje mal. En eigenlijk vrij snel daarachteraan komt dat het hoofd staat en dat de Ring of Fire er is. En dat je daarvoor zo geleefd wordt, dat je er ook van schrikt, omdat je denkt, holy crap, wat gebeurt er nu? Dit is ook weer anders en nieuw. Het is een derde bevalling, maar nieuw. En daar beschrijf je heel even dat je ook weer over het bed weg wil kruipen.
Ja.
Zat daar een heel klein stukje herbeleving in?
Achteraf, zeg maar, zie ik dat het hetzelfde is. Dat waar ik bij Lucy echt weg wilde van de ellende, alsof ik uit de ruimte weg kon kruipen. Dus weg van je eigen.
Ja, toen ook echt wel weg van je eigen lijf. Daar heb je
dat
meer
een
beetje dissociatie.
Ja. Ja, absoluut.
Idee.
Ja, en dat was nu ook weer, hoor. Ook wel de, hoezo kruip je weg van de plek waar je pijn voelt? Natuurlijk ook gewoon heel raar. Alleen het was en zo kort en de omstandigheden waren zo, hè, dat je een ontspannen gezicht tussen je benen ziet. Dat ze ook uitleg geeft, en zegt wat ik moet doen.
Ja.
Waardoor je in die split second dat het allemaal duurt, wel weer terugkomt naar,
oh ja, we zijn nu hier.
Ja.
Oh, en toen werd ze geboren en toen was het dus niet de enorme ontlading, maar gewoon de kers op de taart.
Omdat wij dachten, hé, maar zo eentje hebben we er al.
Dat ook.
Zij leek en lijkt heel erg op de oudste, op de broer. Nee, dat was heel grappig, Dat bij de andere had ik gelijk een soort emotionele ontlading. En hier was het vooral van, oh, wat leuk.
Maar misschien ook omdat er minder spanning op zat. Minder ontlading op zat, zeg maar.
Ja, omdat, kijk, bij de eerste is het sowieso de eerste. Dus dan is het, halleluja, die duurde ook een dag. En bij de tweede was het allemaal best wel naar en traumatisch. Dus nou ja, en hier was het een soort hele gezellige kerstavond.
Ja.
4 dagen voor de kerst.
Ja, en ik voelde wel, voor mij was het absoluut een ontlading en het is te groot om helemaal in te laten zinken. We hebben een derde kindje en een zusje voor de andere twee. Dat schiet even door je heen. Maar ik weet ook nog wel dat ik heel sterk voelde, nu zijn we er dus nog niet. Mm. Ik maakte me heel erg druk over de pijn en de pijn erna.
Het herstel.
En ik weet nog dat dat was ook echt zo out of body experience, vond ik dat. Dat het allemaal een soort van achter de rug leek. En ik was een beetje opgelapt. En zij werd een beetje opgelapt. En ze lag bij jou. En toen was het, nou, ga maar even plassen. Dat ik dacht, ga maar even plassen. Ga je me nu optillen en op de wc zetten? Of wat ga je doen? Nee. Ja, je kunt gewoon zelf. En dat ik echt zo bang was. Zo bang om me te bewegen. En heel voorzichtig op het randje van de bed. En dan zo helemaal in elkaar gekrompen. Op je voeten gaan staan en denken, oké, nu ga ik of flauw vallen of nu ga ik vreselijk pijn voelen. En dat ik serieus, ik kon gewoon naar de play lopen. Ik kon me douchen. Ik kon huppelend de deur uit. Het was zo, ik had zo geen vertrouwen daarin. Dat was ook echt heel bizar.
Heerlijk.
Alleen fietsen, ja, daar moet ik de komende weken nog even niet aan denken.
Krijg je punten voor, wist je dat niet? Als je gewoon meteen in de eerste week op de fiets stapt.
Nou, rijd de fiets maar voor, ik fiets naar huis.
Maar dat was ook echt leuk dat we dan... Weet je, we gingen om 1 uur weg. Mm-hmm. En we kwamen om 6 uur terug. Mm-hmm. En de kinderen waren ook nog niet wakker, dus die waren dan naar bed gegaan. Terwijl we dus nog met z'n vieren waren en die worden wakker. En er is in 1 keer een extra kind bij. Ja, dat was zo leuk. Mm-hmm. We hebben ook nog de filmpjes ervan. Dat ze dan op bed komen en dan kijken. Hé?
Is dat baby June?
Ja, dat is baby June.
Ja.
En dat Luus zei...
Dan kan jij mij weer optillen.
Oh.
Nu die kut baby uit je buik is.
Eindelijk de plek.
What's in it for me?
Ja, mooi.
Oh.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben?
Ja, wat je in dit verhaal ook weer zo ontzettend mooi hoort, is dat ondanks wat de meeste mensen denken, namelijk ja, kijk naar het beloop, dan weet je hoe mensen zich hebben gevoeld. Namelijk, als er een keizersnede is geweest, ja, jammer dan. Een knip in een vacuüm, ja, jammer dan. Dat zegt alles over je beleving. Maar nee, over de beleving zeg je eigenlijk op hele andere pijlers iets dan op het beloop. Voor een goede beleving wil je eigenlijk voldoen aan 4 pijlers en dat is A, het hebben van realistische verwachtingen. Nou, ondanks dat het toch allemaal weer heel anders was en je nieuwe dingen hebt meegemaakt in deze bevalling, hadden jullie hele realistische verwachtingen. Niet alleen ten aanzien van de bevalling, maar met name dus ook heel erg over wat heb ik nodig? Mm-hmm. Wie ben ik in dit proces? Ik doe te veel aan downplayen. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet dus jij instappen, Daan, om te zeggen, ja, hey ho, we moeten op een gegeven moment wel naar het ziekenhuis. En zou je dat nou wel doen bij die wc en daar dan eerder gekozen hebt voor het aansluiten? Want dat is een tweede hele belangrijke, de continue ondersteuning. Je zo veilig en gehoord voelen, dat zelfs als je er niet bent, maar in bed ligt, weten, ik kan hier alles doen in deze badkamer, de lambada dansen. Ik ben veilig, want he is one... Ja, uitroep away en dan is hij er. Plus het aansluiten in die oxytocinebubbel, in het ziekenhuis. Er zijn waardoor je helemaal los kan gaan en helemaal naar de oer af kan dalen, want die heb je wel aangetikt. De communicatie met de hulpverlening die is gewoon heel erg goed. Zelfs zonder dat jullie uitgebreid de tijd hebben gehad om je voor te stellen, je wensen duidelijk te maken. Oké, het bevalbad is niet meer langsgekomen. Maar verder zijn aan al jullie wensen voldaan en zijn ze voorgesteld in het proces, omdat het van tevoren besproken was en in een bevalplan stond en dat heel serieus genomen is. Zijn echt dikke props. En heel erg belangrijk dat er dus bijna zelfs geen communicatie meer nodig is, want er is niet veel gezegd. En natuurlijk het allerbelangrijkste, meegenomen worden in beslissingen die jou aangaat, waarbij je met hoofd en hart ja of nee kan zeggen. Waarop dus zo ontzettend grappig is, wil je je baby aanpakken? Dat je misschien met je hoofd denkt, oh ja, die staat op mijn bucketlist, maar met je hart voelt, ah nee, wat denk je zelf? Dat vind ik eigenlijk toch gewoon one bridge too far en te spannend om die overstap te maken. Maar wel, een krul en een vink achter alle 4.
Yes.
Toch mooi gedaan. En wat je zegt, daar zit geluk bij, er zitten omstandigheden bij. Maar hier zit altijd het grotere belang en de grootste nadruk van hoe je terugkijkt op een bevalling.
Ja.
En dan is natuurlijk de vraag, valt er dan ook nog wat te lachen? Later lachen we erom.
Ja, wat ik niet vaak vertel. Maar nu wel aan de hele wereld.
Nu wel aan iedereen die het maar wil horen. Dat mijn bucketlist lang was.
En dat daar ook op stond. Hè, omdat ik in de eerdere baringen keizersnede bij één. Ja, dan heb je helemaal niks te zeggen over dat moment dat de baby geboren wordt. En dan gebeurt dat letterlijk buiten je gezichtsveld. Mm-hmm. Wat ik toen helemaal prima vond hoor. Ik dacht er niet over na, prima. Maar letterlijk ver van je bed en uit het zicht. Bij Lucy
was je zelf ver uit je bed.
Wilde jij ik er ook niet bij zijn. Ja, was ik echt gone. En nu dacht ik, oh ja, dat idee van je kind zelf aanpakken en zo. Ja, dat is ultiem. En moet ik al heel hard lachen dat ik op het moment zelf dacht, hoe denk je dat ik dat ga doen? En godverdamme nee, laat maar zitten. Maar dat ik dus ook op mijn bucketlist had staan. Ik ga dus mezelf toucheren. Ik ga zelf voelen hoeveel ontsluiting of waar dat hoofd. En ik weet dat het dus aangekomen in het ziekenhuis, uitgekleed. Dat ik dacht, oh, dit is het moment.
Ja, nu.
Dus ik grabbel even zo tussen mijn benen. En het was net alsof ik in een emmer snot roerde. En ik dacht echt, geen idee, maar check, ik heb het gedaan. Eentje om ook nooit meer te doen.
Maar dus vooral check gedacht ook in plaats van, oh ja, 10 of gewoon 10 centimeter snot.
Nee, gewoon echt. Blech.
Gadver.
Slecht idee, maar wel gedaan.
Oh, briljant. Heb jij dat meegekregen?
Nee. Nee. Nee, dit is ook voor het eerst dat ik dit hoor.
Oh, heerlijk. Ja. Ik moet zeggen dat jij het misschien niet heel vaak vertelt, maar ik vertel het best wel vaak in mijn cursus. Yes.
Dus iedereen weet het al.
De meeste mensen weten het al.
Ai, ai, ai.
Oh. Oh.
Ja. Ja. Leuke cursus, toucheren kun je leren.
Precies. Oh, lieve mensen. Ik vind het ook een beetje treurig en zielig dat dit de laatste geboorte was.
Ja, ik moet ook een beetje huilen.
Zeg,
wel.
Nooit.
Nou, dag!
Nou, het is nog wel super symbolisch, want we nemen dit op de verjaardag van June. Daarmee is het een mooi cadeautje. En nou ja, verzinnen we vast wel weer wat om een keertje met z'n drietjes aan tafel te zitten.
Ik denk
dat
het.
Dat denk ik ook.
Ik denk eerder dat jij zegt, dat vrees ik ook.
Ja. Dat vrees ik ook.
Ja, precies.
Dan komen jullie een keer bij mij langs.
Oh, gezellig.
Ja.
Waar gaan we het dan over hebben? Over de knip?
Over sterilisatie. Vasectomie too, absoluut.
Precies, nice.
Dat dit echt de allerlaatste is.
Ja. Thanks, guys.
Jij ook, lieverd.
Ja, je maakt ons ontzettend blij als je de tijd wil nemen om een recensie te schrijven over deze podcast of met sterren te beoordelen. Zo help je ons de podcast te verspreiden, want het is tijd voor een gelijkwaardig geluid. Volgende keer is het tijd om stil te staan bij stress tijdens de zwangerschap. En hoe beïnvloedt dat de geboorte? En wat doe je met die schuldgevoelens ten aanzien van de zwangerschap als je kaarten gedeeld krijgt van het leven waar je niks over te zeggen hebt? Heel graag tot de volgende.